26 april, eerste deel.
Zo, goedenavond, vrienden. Goedenavond. Tja, wat voor onderwerp hadden we vandaag door?
Ik zal u eerst het onderwerp noemen van de vorige keer. Dat was de relatie tussen ik en God. En toen heeft de spreker voorgesteld dat u zou hebben over dit onderwerp. God leeft door mij.
Nou ja, dat is nog niet zo moeilijk, vind ik. Er is een dichter geweest, die schreef: mijn God, je hebt het al geschapen, de sterren zijn teken van uw macht. En als de zon komt, zij verbleken bij het verdwijnen van de nacht, dan is het of het licht zichzelf tot mij richt om met mij te spreken. Maar als ik sterf, o God mijn Heer, ken ik u, bestaat gij ook niet meer. En ja, dat zijn zo'n die dingen die je toch eigenlijk gemakkelijk kunt begrijpen. Wanneer het bewustzijn verdwijnt God, bestaat voor jou niet meer. Maar wanneer het bewustzijn blijft, bestaat God voor jou. Wij weten niet wat de schepper is, of de kracht die alle heeft voortgebracht, of eerste oorzaak, of welke naam je het ook geeft. Maar één ding staat wel vast. Wanneer je leven bekijkt en je bent eerlijk, moet je zeggen, er zijn een hele hoop dingen gebeurd waar ik eigenlijk zelf weinig aan heb bijgedragen. Ik heb er misschien veel mee gedaan, maar dat zijn die toevalsproducten. En het was of dat het zo gaan moest. Er bestaat een soort scheppingsschema. Je kent waarschijnlijk die oude legende wel. Van de vrome man, dat speelt in de moslimwereld bij Bagdad, die dus altijd zei: God, waarom dit en God, waarom dat, en was steeds aan het zeuren, maar hij was erg vroom. En op een gegeven moment komt er een engel bij hem, die zei: de Heer heeft mij gezonden om je te laten zien wat de wereld is. En hij nam hem mee en hij zette hem bovenop een minaret. En zei: kijk nou, die man die zag ineens alle straatjes. Hij zag die hele stad eigenlijk als een geheel, dat had hij nog nooit gezien. Ja, hij was geen moslim. En toen hij bijna uitgekeken was, ze denken: ja, maar we gaan nog een eentje hoger. En hij nam hem weer mee, een paar honderd meter hoger. En toen zag hij dat die stad eigenlijk een knooppunt was van allerhand wegen. En langs die wegen zag hij nog heel vaag de beweging van allerhand voertuigen en misschien mensen. Toen zei: nou begin ik er iets van te begrijpen, je hebt nog niets gezien, zei de engel. En nam mee tot heel hoog, tot halverwege de maan. Toen zei hij: nou kijk weer naar Bagdad, ik zal zorgen dat je het goed kunt zien. En hij zag Bagdad, maar het was geen stad meer. Het was een tapijt. En alle verkeer en alle beweging van mensen, dat waren draadjes die zich door elkaar heen vlochten tot een wonderlijk patroon. Zie je, zei de engel tegen de man terwijl hij hem terugbracht, zo werkt Allah. Hij weeft de werkelijkheid en wij zijn de draadjes waarmee hij zijn patroon vlecht. En dan heb je daar eigenlijk heel veel mee gezegd. God werkt door mij. Wat ik ben en wat ik doe is mede een gebeuren dat in het goddelijke plaatsvindt. Maar daar staat het niet apart. Het is niet mijn beleving en mijn doen en mijn zoeken en mijn falen misschien. Nee, het is heel iets anders geworden. Het is het samengaan van allerhand factoren, waardoor de voortdurende golving van opkomst en verval in stand wordt gehouden en zo in een voortdurende vernieuwing alle mogelijkheden van de schepper worden getoetst aan een schijn van werkelijkheid. Wanneer u dus leeft, dan kunt u wel zeggen: ja, dit is mijn lot of misschien mijn noodlot. Maar dat noodlot behoort bij uw wezen. Er zijn krachten in u die u sturen, ook wanneer u geest bent. Er zijn dingen die je niet kunt en dingen die je wel kunt. En al datgene wat je kunt doen, dat stuurt je steeds weer in een bepaalde richting van beleving, van ervaring, van gevoel. En al die dingen bij elkaar, die maak je eigenlijk de vertegenwoordiger van God. Daarom is het ook helemaal niet zo dwaas dat wij ons op God beroepen wanneer we iets zijn of wanneer we iets doen. Is zover aanvaardbaar dus, Blaakje. Nu is het natuurlijk heel erg leuk als je het allemaal zo vertelt. En dan zeg je, ja, dus ik word eigenlijk gestuurd. Is waar. Tot op zekere hoogte, maar het is waar. Maar je kunt het ook een beetje anders bekijken. God leeft dus in mij. Ik ben verbonden met God, anders kan hij me niet sturen. En als ik in de kern van mijn wezen ga kijken, dan komt er een ogenblik dat ik niet meer denken kan. Ik beleef nog wel iets, want ik heb gevoelens die later blijven doorklinken, doorsudderen in me. Maar eigenlijk kan ik niet zeggen wat ik beleefd heb. Sommige mensen zeggen, ja, het was een licht, het was een enorme vreugde om een stilte. Maar zelfs dat is alleen maar een poging om iets te benaderen wat in je innerlijk bestaat. Dat je voor een ogenblik, als het ware, aantapt. En waaruit je dan toch weer terug moet keren tot de beperking die je bent. Wanneer ik nu zeg dat is alleen maar licht of het is alleen maar God. Dan vergeet ik één ding. Ik ben deel van God. Anders zou het licht in mij niet bestaan. Zou die stilte er niet zijn. Ik ben deel van een oneindigheid. En alle scheppende kracht van die oneindigheid is dus mee in mij vertegenwoordigd. En als je dat zo ziet, waarom zou je dan niet diep in jezelf een beroep doen op die kracht die in je leeft? Je kunt die kracht geen opdrachten geven. Want als die opdrachten exact wordt, dan zou ze wel eens in strijd kunnen zijn met datgene waarvoor jij leeft of waarvoor een ander leeft. Dan kun je daar niets aan veranderen, je kunt er niets aan doen. Maar het hoorde bij het grote schema. Maar wanneer je zegt, Heer, geef me de kracht om een ander te helpen, dan is dat zeer algemeen uitgedrukt. En als je dan diep in jezelf tot rust komt, je voelt die energie in je als het ware, dan kun je die kracht ook naar buiten brengen. En dan zul je misschien een zieke willen genezen. Maar die ziekte die hoort nu toevallig bij datgene waarvoor de mens leeft. Dan genees je hem niet. Maar wat je hem wel kunt geven is dan waarschijnlijk een grotere innerlijke vrede. Het vermogen om te leven met zijn ziekte bijvoorbeeld. Ik wil dus maar zeggen, je kunt eigenlijk God in jezelf laten spreken. En dan kun je daardoor ook zelfs meer bewust een directe uitwerking worden van de wil Gods. De meeste mensen zijn dat wel, maar ze zijn er zich niet van bewust. Ze zeggen, ja, waarom moest mij dat nu overkomen? En waarom zijn de anderen tegen mij zo? En ja, ik begrijp er niets van. Ik ben altijd zo goed geweest en het gaat me altijd maar slecht. Kan die dingen menselijk gezien begrijpen? Maar zit er niet ergens iets achter? Er zijn dingen die kunnen niet. Die horen niet in het totaalplan van de eeuwigheid thuis. Dan zou dat draadje leven dat jij weeft buiten het patroon geraken en uitgerafeld moet worden. Daarom beleef je die dingen. En wanneer je diep in jezelf zoekt, dan vind je ook de kracht om die dingen te dragen, om er iets goeds mee te doen in plaats van iets verkeerds. Om aan jezelf te beantwoorden zoals je diep innerlijk weet te zijn, zonder gelijktijdig de hele wereld daarmee naar je hand te willen zetten. Want laten we één ding niet vergeten, voor veel mensen is God macht. En heel veel mensen denken dat het Gods wil is dat zij macht bezitten. Maar macht is eigenlijk een illusie. Je kunt staatsman zijn en een beroerte krijgen. Wat doe je dan met al je macht? Je kunt generaal zijn en miljoenen doden veroorzaken. Maar als je kiespijn hebt, dan zul je er even mee moeten leven tot de tandarts er iets aan heeft gedaan. En ook jij gaat dood. En dan is er niemand meer die op je bevelen aankomt rennen. Jawel, generaal, tot uw dienst, generaal. Bevel wordt uitgevoerd, generaal. Dat zijn de dingen die mensen vergeten. Er zijn heel veel dingen op aarde waarvan we denken, nou, die zijn toch heel, heel erg verkeerd. Nou, bijvoorbeeld, hoeveel mensen hebben er niet ontzettend hekel nog steeds aan Hitler? Ik kan dat begrijpen. Maar denk nu even na. Wanneer deze man niet in staat was geweest om met zijn woorden de mensen als het ware te betoveren, had hij nooit iets bereikt. Zijn woorden werden tot macht. Die macht werd misbruikt. Vanuit ons standpunt. Maar wat er gebeurd is, was gelijktijdig deel van een patroon van verval, omdat de wereld in een proces van vernieuwing is gegaan. Je kunt niet zeggen, dat was zijn schuld alleen. Wanneer er iets gebeurt wat je kwaad vindt, dan kun je zeggen, ja, maar daar is God ook bij betrokken. En wanneer je zegt, er is iets goeds gebeurd, kun je wel op je borst kloppen, maar er is iets anders wat er ook een rol bij speelt. Je bent niet zelf zonder meer goed of kwaad. Je intenties, ja, die zijn van jezelf. Maar al het andere is bijna onvermijdelijk. God leeft door u. U bent de uitdrukking van een scheppend werken. U bent in de tijd en door vele levens heen waarschijnlijk een bepaald element, een zekere nadruk die nodig is om aan het geheel zijn betekenis te geven. Kijk maar eens naar een schilderstuk. Soms kun je door de kleuren tegen elkaar te zetten, vormen laten spreken of bepaalde indrukken wekken. Maar er zijn gevallen bij dat je zegt, nee, hier heb ik een zwarte lijn nodig. Dan kun je zeggen, ja, maar zwart is zo lelijk, is kwaad, is zo negatief. Maar zonder die zwarte lijn zou het beeld niet spreken. Wanneer je gewoon een schilderstukje maakt, zoals de mensen dat vaak doen, een soort foto in verf met enig idee op de achtergrond, dan heb je schaduwen nodig en lichtglanzen. Anders spreekt het niet. Misschien is onze God ook een soort schilder. Hij heeft het duister en het kwaad nodig om bepaalde uitingen van zijn wezen af te zetten. Om ze duidelijker naar voren te laten komen. En hij heeft ook lichtglanzen nodig. Want zonder dat licht zou als het ware alles vlak zijn geworden. Zou er geen leven in zitten. Als u kijkt naar de antieke schilders die meer tijd hadden en die meer naturistisch werkten natuurlijk ook, dan valt op hoe hun behandeling de weergave van materiaal is. Je kijkt naar tin en je ziet de zachte gloed erin van het licht. Je ziet de wat grauwige verduistering waar schaduw komt. Het glas, het lijkt of je er doorheen kijkt, het licht glimmert er als het ware doorheen, het schittert erop. Als je al die dingen zo eens bekijkt, dan zeg je, ja, maar daardoor is het juist geworden wat het is. Dan kun je ook andere dingen nemen. Ja, als ik u verveel met schildersvoorbeelden, dan zegt u maar. Het is een kwestie van een liefhebberij die ik nog over heb gehouden uit een verleden leven. Maar dan kijk je bijvoorbeeld naar de hoekige lijnstelling van iemand als een toren. En dan kun je zeggen, ja, wat is dat nou? Maar door die scherpe hoeken, die scherpe contrasten als het ware die erin zitten, spreken de dingen die hij uitbindt. God heeft ook contrasten nodig. En wij in ons leven zijn de uitdrukking van een deel van Gods werk. Daarmee heb ik geloof ik duidelijk gemaakt dat het geheel van de historie en van de wereld niet alleen maar van mensen afhangt. Dat het deel uitmaakt van een schema dat uitreikt boven alle ruimte en tijd zoals jullie kennen. Laten we nu terugkeren naar uzelf. Als u leeft en u ziet de schoonheid, wel, als u door deze prille nog aarzelende de lente heen gaat en u wordt getroffen door de vele tinten groen, u ziet de bloesemvlekken, dan zegt dat u iets. Vooral als de zon erop schijnt, dan maakt het u een beetje blij, een beetje lenteachtig. Wie zegt u dat God niet ziet door uw ogen? Uw reactie is deel van zijn werk. En wanneer u wanhopig bent en u schrijft, wie zegt u dat niet de schepper met u schrijft? Niet om de tranen zonder meer of om het leed, maar omdat dit een accent is wat zijn werk nodig heeft. En als je dat gaat begrijpen, dan zeg je, ja, mijn eigen leven moet ik eigenlijk leven vanuit het licht dat in mij is. Ik moet werken vanuit de kracht die in mij bestaat. Maar ja, dan moet je nog een stap verder durven gaan. En zeggen, niets wat ik doe heeft in zichzelf betekenis. Het wint zijn betekenis eerst door al datgene wat het met het andere tezamen vormt. Het lijkt zo erg socialistisch. Hè? Het gaat om de gemeenschap en niet om het individu. Dat is een eindconclusie. Maar de gemeenschap kan niet bestaan zonder het individu. Zoals de deugd niet kan bestaan zonder de misdaad. En de poging tot zelfstandige eerlijkheid niet kan bestaan zonder de bedriegelijkheid van allerhand staatsvormen. Die contrasten zijn gewoon nodig. Onvermijdelijk. Dan zeg ik, wanneer ik ga beseffen dat God er is, in mij, dat rond mij overal God werkt, dat het bewegen van alle dingen, tot zelfs van een auto die over een weg gaat, ergens deel is van een groot schema. Kun je dan misschien ook zeggen, alle dingen spreken tot mij van God, maar in mij spreekt God tegen alle dingen, door ze te kennen, door ze waar te nemen, door ze vorm te geven, erop te reageren of reacties uit te lokken. Nou ja, ik wil daar niet te ver doorgaan, maar als u commentaar heeft op dit ogenblik, bent u welkom.
U zei God heeft contrasten nodig, zou je niet moeten zeggen, de mens, God heeft contrasten nodig, ja, maar... dat de mens hem herkent, is eigenlijk voor de mens. Of bedoel je dat anders God heeft contrasten nodig?
We weten niet of God contrasten nodig heeft in de zin waarin wij dat beschouwen. Maar het is duidelijk wanneer je een denkbeeld uit, dat je de delen waaruit het denkbeeld is opgebouwd naast elkaar moet zetten. Anders wordt het niet zichtbaar, niet kenbaar. Je moet als het ware wat in je leeft, en wat je waarneemt en wat je kent, samen groeperen totdat het zinvol wordt. Ik neem aan dat God dat in zijn schepping doet. Er zijn er bij ons, niet allemaal, maar er zijn er bij ons die zeggen, God kent zichzelf door het beschouwen van zijn schepping. Ik weet niet of het waar is. Maar ik ben niet zo oude jongens van God.
Zou je dan kunnen zeggen... God wordt zichzelf bewust door ons. Die van zichzelf bewust door ons. Want we zijn daar dus deel van.
Dat is erg moeilijk om dat geheel te beweren. Ik zeg, ik ben het er niet helemaal mee eens met die laatste uitspraak. Omdat ik zeg, ja, wat weten we van God af? Wanneer we dus zoiets stellen, dan geven we God toch weer een gedaante, iets wat binnen menselijke begrippen past. Maar... wanneer er iets in je leeft een hele tijd, je kunt het niet naar buiten brengen, dan wordt het als mens en ook als geest een soort belasting voor je. En wanneer je het tot uiting brengt, dan kun je het werkelijk overzien en waarderen. misschien dat God de dromer is, die droomt om te weten wat hij is wanneer hij wakker wordt. Dat is iets wat mij weer veel dichter bij de werkelijkheid schijnt te staan.
Ja, het is ook iets zo.
Onze vriend zegt hier, ja, maar is het niet voor de mensen nodig? Ik weet het niet. Wanneer we het bewustwordingsproces bekijken van de mens, ja. Want bewustwording betekent leven tussen tegenstellingen. Anders is geen waardering en dus bewustzijn in feite niet mogelijk. Voor ons zijn de schaduwen dus nodig, zo goed als het licht. Of dat voor de schepper ook zo is, blijft een vraag. Maar in het geheel van de schepping vinden wij voortdurend repetitief bepaalde, symbolen zou je het misschien moeten noemen. Kijk nou gewoon naar een atoom. Van het eenvoudigste af van de waterstof tot het meest ingewikkelde toe. Wat zich daar afspeelt, lijkt eigenlijk precies op wat er hier in het heelal gebeurt, waar je de afstand in lichtjaren meet. En niet in het onmeetbaar kleine waarbij een micro nog de grote afstand is. Maar het herhaalt zich. Wanneer we kijken naar opgang en val bijvoorbeeld van volkeren, van beschavingen, van culturen en wat je allemaal meer wilt, alleen al op aarde, dan zie je ook datzelfde probleem weer opduiken. Er is een beschaving heel vroeg, hoofdzakelijk in de gebieden rond de Stille Oceaan. En dat wordt een jagersbeschaving hoofdzakelijk. Maar ze valt er uit elkaar. En wanneer ze uit elkaar valt, ontstaan er tegenstellingen, conflicten in feite. Wat komt eruit voort? De Atlantiërs. Wat zijn de Atlantiërs? De Atlantiërs zijn mensen die beginnen met handel te drijven, die daardoor geconfronteerd worden met de behoefte aan kracht, die kracht ontwikkelen tot macht en zo eigenlijk gelijktijdig de grootste handelaren en de grootste slavenhouders worden van een prehistorisch tijdperk. En dan kun je verder kijken, Babylon heeft hetzelfde doorgemaakt, Egypte heeft hetzelfde doorgemaakt, Rome heeft hetzelfde doorgemaakt en ook deze moderne beschaving maakt op het ogenblik een dergelijke periode door die in vele opzichten toch doet denken aan bijvoorbeeld die kleine val op de Roman Empire. Opkomst en val van het Romeinse Rijk. Wanneer je dat goed bekijkt dus, dan zeg je ja, er is een schema. En dat schema herhaalt zich steeds weer. Maar achter dat schema zitten ook voortdurende ontwikkelingen verborgen. Want wat gebeurt in Babylon is niet precies gelijk aan wat gebeurt in Egypte. En opkomst en val van Egypte is weer niet te vergelijken in gebeurtenissen met de belevingen van Rome in zijn groei en zijn val en zijn nederlaag. Wanneer je dat gaat begrijpen, dan zeg je ja, er is gelijktijdig een ontwikkeling en een herhaling. En die herhaling blijkt voort te komen in vorming van materie bijvoorbeeld. Zo goed als in psychische processen, ja zelfs in innerlijke processen van de mensen. En dan krijg ik dus het gevoel dat je zegt, ja er is een regel. En die regel schijnt ons mee te voeren van het ene bestaan naar het andere. Wij zijn een functie daarin. We zijn een kleinste deeltje dat ontsnappend uit zijn omloopbaan in het atoom wordt ingevangen door een ander atoom en daar dus weer wijzigingen en veranderingen of instandhouding mogelijk moet maken. Wanneer je die dingen overziet, dan geloof ik dat je moet zeggen, ja, ik weet niet precies waarom God dit doet. Ik weet alleen dat hij met zijn regels, met zijn wetmatigheden voortdurend aanwezig is in alle bestaan, ook in het onze. En wanneer ik daarnaast dan zie de onzegbare banden die in de kern van de geest en ook in de kern van de mens zijn gelegen, dan zeg ik dat is voor mij de directe relatie met God. Dat is als het ware het stuurapparaat. En wanneer ik mij daarop beroep, heb ik deel aan de energie waarmee God het gebeuren bestuurt. En dan leeft God door mij in de wereld zoals ik die ken. Komt hij?
Nou, ik had een vraag. In dit verhaal wordt de betekenis als God komt heel erg over alsof het een persoon zou zijn. Zou u aan kunnen geven hoe God op dit moment in uw verhaal ziet?
Als een bewustzijn. Dus als een wezen dat, zij het misschien niet op onze wijze, is geen gedenken, een structuur. En wanneer ik hem aanspreek als iets van een persoonlijkheid is, dan doe ik dat omdat je als mens geneigd bent alles te vermenselijken. En als geest geneigd bent om alles te zien als toch weer een weerspiegeling van je eigen geestelijk bestaan. We trekken de dingen naar ons toe om ze zo althans enigszins benaderbaar te maken. Maar gelijktijdig moeten we toegeven dat dat allemaal schijnbeelden zijn, symbolen die niet de werkelijkheid weergeven.
Ziekte hoort bij die mens in dat leven, zo ongeveer heb je het iets eerder gezegd, ik wil daar iets meer over zeggen.
Wanneer in mij een stuurapparaat is van God, dan moet ik aannemen dat er een wisselwerking bestaat. Toen weet God anders hoe hij mij besturen moet, niet waar? Maar als je een robot hebt die je moet besturen, dan wordt dat heel erg moeilijk, tenzij je er vlakbij bent, dan gaat het wel. Of wanneer de robot over waarnemingsorganen beschikt, waardoor ik in staat ben te zien wat die robot doet, misschien te horen wat er gebeurt in zijn omgeving, en daardoor de reacties van die robot kan bepalen. Ik neem aan dat God dus deel heeft aan ons leven. Ik neem aan dat al wat wij zijn en wat we doen op een of andere manier teruggaat tot de bron waaruit onze levenskracht voortkomt. In hoeverre dat betekenis heeft en wat het is, ja. Misschien dat je God kunt omschrijven als iets van XXX megabits, terwijl je zegt dat de mens in feite in zijn hele leven de inhoud van misschien één enkel klein stukje, één bit geeft en niet meer. Maar in een computer is de inhoud van elke bit belangrijk, omdat daardoor de reacties en dus het eindresultaat van al die megabits mogelijk worden. Ja, nu zit ik wel een ander vakterrein te roeren.
Toen nog even naar de ziekte die bij de mens, hoort. Wat is de zin dan van de ziekte?
De ziekte die bij een mens hoort, kan het resultaat zijn van vorige ervaring, punt 1. Punt 2, van bepaalde fouten of afwijkingen, onevenwichtigheden misschien in het heden. Tot zover zult het waarschijnlijk met elkaar eens zijn. Maar wanneer nu een evenwicht wordt gecorrigeerd, dan is dat niet altijd prettig, omdat dan een afremming of een versnelling ontstaat, waar een lichaam op zichzelf dus niet op gerekend heeft. Het resultaat is een ervaring die buiten de norm ligt. En dat kan dan menselijk gezien een ziekte zijn. Het kan een tekort zijn van iets of een teveel. Het kan een extra belasting zijn of een onvermogen tot handelen. En wanneer je die dingen dan bij elkaar voegt, dan zeg je, kijk, dat is dus nodig om als het ware datgene wat die mens representeert in evenwicht te houden. En dat betekent dat een ziekte bij een mens kan horen, omdat het in feite geestelijk de stabiliserende invloed vertegenwoordigt, waardoor je zijn werkelijke betekenis en waarde kan blijven behouden. En wanneer je dat zou veranderen, dan zou je dus niet alleen die mens veranderen, en eventueel zijn lot en al zijn bewustzijn al wat erbij samenvoegt. Maar je zou ook de samenhang tussen die mens en al het andere wat er is, zou je verstoren. En daarmee zou het geheel zich opnieuw moeten aanpassen. In de wetten van harmonie komt één zinsnede voor die hier wel van toepassing zou kunnen zijn. Wanneer op één plaats in het al één deel energie wordt weggenomen, zal een vergelijkbare reactie plaats moeten vinden in een ander deel van het heelal. Want daar waar geen evenwicht bestaat, stort alles in en is chaos het resultaat.
Ja, dank u wel. Nu zijn de wetenschappers, die willen dus supermensen maken in onze tijd, zoals u weet, de genetische manipulatie, de ziekte, dat zien ze eigenlijk als een groot kwaad en dergelijke meer. En kent u onzin misschien wel, maar wat, ja, hoe moeten we hiermee omgaan?
Nou, eigenlijk heel eenvoudig. Laat die mensen maar, ze zullen door hun eigen supermensen worden uitgeroeid, maar die kunnen weer niet overleven, want wanneer je een ziekte uitroeit, ontstaat er altijd weer een andere ziekte.
Zoals u zegt, dat we echt allemaal een soort draadje zijn met een groot tapijt. Een ja, het is een voorbeeld.
Een
ik kan er wel ergens mee in, meegaan, maar toch vind ik het erg, erg willekeurig. Ik vind het iets willekeurigs in zitten.
Voor het draadje is het willekeurig, omdat het patroon niet beseft. Maar als je het patroon ziet, dan wordt de onvermijdelijkheid van de gang van het draadje wordt zichtbaar. Kijk, als God in mij leeft, dan ben ik gebonden aan een weg die door die God voor mij is bepaald. Alleen zo kan ik God als het ware doen leven op mijn niveau van bestaan. Maar daarbij heb ik ontzettend veel keuzemogelijkheden. We hebben wel eens gezegd, een mens heeft een levensweg.
Ja.
Bij die weg kun je misschien eens een keer afslaan, maar je komt altijd op hetzelfde pad terug. Je zult het pad moeten gaan tot je het einddoel bereikt. De een doet het langzaam, de ander doet het snel. De een loopt graag in de schaduw, de ander in de zon. De een loopt liever aan de kantjes, de ander loopt liever in het midden van de weg. De een kijkt naar de anderen die de weg gaan, en de ander die loopt in gedachten eraan voorbij. Dat zijn eigen beslissingen die je neemt. De een kijkt naar alles om zich heen en zegt: wat is het leven mooi. De ander kijkt misschien naar al datgene wat hij verwacht en wat er niet is en zegt: wat is het leven slecht. De mens maakt dus die levensweg zelf tot iets wat zuiver persoonlijk is, wat zijn eigen ervaring betreft. Maar ten aanzien van zijn werk met de buitenwereld kan hij niks veranderen. Je kunt een mens het leven redden, maar kun je voorkomen dat hij kort daarop weer omkomt? Dat kun je niet. En dat is dus gewoon de kwestie. Onze vrije wil is beperkt, maar voor ons eigen gevoel zeer omvangrijk. Want wij beseffen de grenzen niet van het pad waarop we lopen. En zo kunnen we zeggen: we hebben een vrije wil. We hebben ook persoonlijke aansprakelijkheden. Maar zodra we willen gaan buiten het pad dat we moeten gaan, dan lukt het niet. Dan kunnen we niet. Dan blijkt het onmogelijk.
En dat pad, is dat alleen van geboorte tot dood, tot bij de doodwonde? Of is dat van incarnatie op incarnatie toch eigenlijk...
Men zegt wel eens van het begin van de schepping, ja, tot het doven van het laatste licht.
Ja, ja. Dus daar zit je op.
Je zit op dat pad en dat pad dat heeft allerhande mogelijkheden. Maar het schijnt dus dat het punt van reïncarnatie een groot aantal keuzemogelijkheden pleegt te bieden, maar je bent zodanig geconditioneerd dat je al een deel ervan links laat liggen.
Ja, ja.
En uit de rest kies je dan wel, maar daarmee ga je verder in een bepaalde richting. Niet noodzakelijkerwijze vergelijkbare belevingen,
nee,
maar wel dus dezelfde betekenis weer voor je omgeving. Nou, laat ik het zo zeggen. Dus waar ik eens niet over vertel. Uw medium is in een ver verleden onder...
Ook de elektromagnetische veld.
In zichzelf is een zwaartekrachtveld van dergelijke grote dichte een factor die magnetische stralingen afstoot. Vormt dus als bijna een tegenpool. Zouden er echte magnetische krachten naar binnen komen, dan worden ze onmiddellijk ontleed en omgezet in zwaartekracht.
Ja, dat is doet. Als ze naar binnen komen, dan worden ze zwakker.
Als ze binnenkomen, worden ze zwakker. En daarbij kunt u dan de volgende regel verder nog hanteren. Naarmate de omvang van de massa kleiner en haar betekenis groter is, zal een sterker zwaartekrachtveld ontstaan dat meer energie absorbeert en omvormt tot zichzelf, tot aan de buitenkant een volledige schil is ontstaan die ondoordringbaar is voor welke straling of welke beweging of magnetische of andere trilling dan ook, met uitzondering van zwaartekrachttrillingen die in grootte gelijk zijn aan datgene wat in het zwarte gat aan energie aanwezig is.
Ja, want daar gaat toch een gedeelte op van de energie naar een ander?
Nee, er zijn twee punten. Voornamelijk fotonen, daar noemen we het ook een zwart gat, en andere kleinste delen worden geabsorbeerd door het zwarte gat. Bij energieomzettingen zijn er echter veel kleinere deeltjes die loskomen en die verdwijnen voor ongeveer 4-5% meestal, soms tot 1000ste van % in een andere ruimte die we dan bij gebrek aan beter anders dimensioneel noemen, omdat zij dus wel parallel loopt aan een tweetal waarden die hier bestaan, maar in de derde en de vierde waarden die bepaald zijn, anders zijn. Het is dus een ruimte waarin bijvoorbeeld geen tijd bestaat, maar waarin gelijktijdig een maximum aan energie kan bestaan, zolang deze echter rustend blijft. Zo, nu hebben we eventjes een zwaarwichtige les even nagegeven, die naar ik denk toch enige overdenking vergt voordat u weet waar ik het over heb gehad. En u moet me dus niet kwalijk nemen dat ik hier mijn bijdrage aan de avond zo langzamerhand ga besluiten. Ik wil genadiger zijn voor mijn opvolger dan mijn voorganger voor mij was.
Mag ik nog?
Nee.
Oh, ja.
En ik zou dan graag als onderwerp willen opgeven, heel eenvoudig, God leeft door mij. Wel, dan heeft u een leuke aanvulling van hetgeen we nu hebben gedaan, maar op een andere manier. En gelijktijdig een onderwerp dat veel meer mogelijkheden biedt dan de vraag die in feite vandaag het onderwerp was. Neem me niet kwalijk dat ik uw vraag heb afgewezen, maar er komt nog een vraag in uw brief tamelijk. Ik zal een lijntje ophouden voor het geval het mij betreft. Dan wat de rest betreft, vrienden. Dank voor uw aandacht. Goedenavond. Yeah,